Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij gaan opnieuw verder met het voorlezen van Het leven van Bernadette, geschreven door René Laurentin. En we zijn gekomen aan hoofdstuk 13, De werkstelling als zieke, 1875 tot 1878. Vanaf 1875 gaat de geschiedenis van Bernadette samenvallen met het verhaal van haar ziektes. Nutteloos voortaan tracht zij die nieuwe situatie te accepteren als een tewerkstelling in dienst van God. De tewerkstelling van zieken, zoals ze zelf zei. De anderen. Deze tewerkstelling is vruchtbaar, want het was een goede gelegenheid om novicen in de ziekenzaal te laten helpen, om daar baat bij te vinden bij het getuigenis van Bernadette, die altijd meer aan de anderen dacht dan aan zichzelf. Zij is een levende en eenvoudige prediking. Zodra ze beter is, zoekt ze alle mogelijke middelen om dienst te bewijzen. Zij zorgt voor bladwijzers in de leesboeken van de andere zieken, zuster Josephine. Zij leert zuster Rosalie, een novice, hoe zij een sluier moet vouwen. Ze blijft scherpzinnig in haar diagnose. Toen Julie Garot in 1873 ontmoedigd wilde vertrekken, wat veelvuldig voorkwam bij die onstuimige en ongeduldige vrouw, schertste zij met haar om haar weer in het gareel te krijgen. Maar dat deed ze niet bij Marie Champagnon, die op 19-jarige leeftijd in het moederhuis was ingetreden. Ze zei 31 augustus 1875 slechts tegen zuster Ursule Millien: zij heeft haar moeder nog nodig. Wat maar al te duidelijk bleek, 14 september daarop keerde de postulante terug naar huis. Bernadette neemt de taal van de pastoor van Ars over om zuster Joseph Cassagne, die heimwee heeft, moed in te spreken. Ziet u dan niet dat het die lelijke enteraar is? Als hij naar u toekomt, moet u hem in het gezicht spuwen. Tegen zuster Casimir Callery, wier vader plotseling onder verontrustende omstandigheden gestorven is, zegt ze: u moet niet zo diep bedroefd zijn. Onze lieve Heer staat niet toe dat de ouders van kloosterlingen verdoemd zouden worden. Hij geeft hun een bijzondere genade wegens het offer dat ze gebracht hebben. Mijn moeder is op 8 december 1866 gestorven. Onze lieve vrouw wil me laten begrijpen dat ik alleen maar van haar moet houden en me alleen maar aan haar toevertrouwen, dat zij mijn moeder zou vervangen. Teruggaan naar Lourdes. Eind juni 1876 gaat er een hele afvaardiging van Nevers naar Lourdes voor de feestelijkheden van de inwijding van de basiliek en de kroning van het beeld. De zusters zeggen Bernadette van tevoren goedendag en komen boodschappen en brieven halen. Abbé Perrault beveelt zij haar familie aan, vooral haar broertje Pierre Bernard. Zij vroeg niet zozeer gezondheid en welstand voor hen, maar deugdzaamheid en het vervullen van hun godsdienstige verplichtingen. Zij beschouwde bepaalde beproevingen die hen waren overkomen als kastijdingen, omdat, zo zei ze, God dat niet kon zegenen. Alvorens te vertrekken, stelde Monseigneur de Ladoux, de nieuwe bisschop van Nivers, haar de vraag: zou u graag teruggaan naar Lourdes? Ze antwoordde: o nee, Monseigneur, ik ben liever in mijn bed. Tegen anderen zei ze raadselachtig: als ik per ballon naar de grot kon gaan en enkele ogenblikken bidden wanneer er niemand was, zou ik graag gaan. Maar als ik, zoals iedereen, moet reizen en me midden tussen de menigte moet bevinden, blijf ik liever hier. Ofwel, als ik kon zien zonder gezien te worden. Ik heb het offer van Lourdes gebracht. Ik zal onze lieve vrouw terugzien in de hemel. Dat zal mooier zijn. De foto's die van de veranderde plaats genomen zijn, ontlokken haar. O, mijn arme grot, ik zou hem niet meer terugkennen. Het is een offer voor haar erover te spreken. Een van haar bezoeksters drong niet aan. Ik had de indruk dat wij haar verdriet deden door bij dit onderwerp stil te staan. Wij namen afscheid. Bernadette geeft bijzondere groeten mee voor haar pastoor, Abbé Peyramal, die tot zijn grote verdriet ontlast is van de bedevaartsplaats die hij gesticht had en over geen middelen meer beschikt voor de opgeven herbouw van zijn parochiekerk. Hij laat Bernadette dit antwoord geven: zeg haar dat zij nog altijd mijn kind is en dat ik haar zegen. Het jaar daarop zal zij zijn overlijden vernemen, dat plaatsvond op zaterdag 8 september 1877, het feest van Maria geboorte. Het telegrafisch overgebrachte nieuws werd aan Bernadette doorgegeven door zuster Nathalie Porta in de galerij van de kerk, waar zij aan het bidden was. Ook om hem weende Bernadette. Ziekteverslag 1875-1877. Gedurende deze jaren ging de ziekte voort, met de verontrustende hoogten en laagten die kenmerkend waren voor de gezondheidstoestand van Bernadette. Het is de levensdraad van haar bestaan. In 1875 blijft ze bedlegerig van april tot half juni. Zij is tijdens de zomer op en stort in oktober weer in. 19 november vreest men bij een bloedspuwing voor haar leven. Ze blijft te bed tot in mei 1876. De mooie dagen brengen haar weer tot leven. In juni woont ze de zondagsmis weer bij, die ze 6 maanden had moeten missen. Maar zij kan er alleen maar gedragen naartoe. Haar maag schijnt zich tegen voedsel te verzetten. Zij is altijd sukkelend, erkent ze in haar brief van 25 juni 1876 aan Mère Alexandrine Rock, ondanks haar geneigdheid om alleen maar de goede kant van de dingen en haar optimisme voor de toekomst uit te spreken. Zij maakt zo goed mogelijk gebruik van haar krachten, zodat zuster Joseph Bierman haar in augustus 76 een keer betrapt op het aanvegen van de ziekenzaal. Zij neemt haar de veger uit de handen, maar Bernadette neemt hem lachend weer terug. U krijgt hem niet, of over mijn lijk. Het is de krijgshaftige kant van de ziel van Bernadette, in haar wakker geroepen door de wapenfeiten van haar Peter, de held van Solferino. Een niet nader geïdentificeerd boek dat zij in diezelfde zomer van 1876 las, ontlokte haar deze overweging. O, wat een boek! Ik krijg gewoon zin om ten oorlog te trekken. Haar brieven uit augustus en september verzekeren dat zij niet veel of zeer weinig leidt. Maar haar met niets te vergelijken zwakheid kan zij niet verhelen. Zij moet haar brief van 7 september afbreken. Mijn hand beeft als bij een oude vrouw. 13 september, al net zo, aan Rachel Dufault. Ik laat het hierbij. Ik kan mijn pen niet vasthouden. Ik weet niet meer wat u nog te zeggen. Tot ziens. Bij Rachel, sinds de verschijningen een vriendin van haar, hoewel zij tot de hogere burgerij behoorde, schrijft ze in haar brieven afwisselend u en jij. Haar brieven uit november verzekeren dat zij het beter maakt, maar als zij schrijft, is het altijd naar aanleiding van een beterschap. Vandaar de paradox in haar briefwisseling. Zij kondigt geregeld aan dat het beter gaat, terwijl haar gezondheid achteruit gaat. Zij beklemtoont de goede verzorging die zij als een kleine baby krijgt. De brief aan de paus. 16 december 1876, bezoek van Monseigneur de Ladoux, de nieuwe bisschop. Hij is de opvolger van Monseigneur Forcade, die in 1873 aartsbisschop van Aix is geworden. Na zijn eerste bezoek had Bernadette gezegd: hij is klein, hij is koud, hij zal niet lang blijven. Hij sterft inderdaad op 23 juli 1877. Hij komt naar de ziekenzaal met de bedoeling een autograaf van Bernadette voor paus Pius IX mee te nemen. Zij schikt er zich in dat er in bed een houten lessenaar geplaatst wordt op haar knieën, waarvan er één zeer pijnlijk is. Haar eerste redactie wordt herzien alsof het een concilietekst betrof. Het gaat om de paus. En had Bernadette niet argeloos de vertrouwelijke bewoordingen herhaald die Monseigneur gebruikt had om haar te overtuigen? Het beste middel om een zegen te krijgen is een brief te schrijven. Maar zo kon men de batterijen van de bisschop toch niet blootgeven. Verder had Bernadette in die tijd dat de pauselijke zouaven als symbool van toewijding aan de paus vereerd werden, zomaar voor de vuist weggeschreven. Sinds lang ben ik, hoewel onwaardig, zouaaf van uwe heiligheid. Mijn wapens zijn het gebed en het offer. Men heeft deze uiting, die het hart van de Heilige Vader kon raken, behouden, doch na er meer waardigheid en bescheidenheid aan verleend te hebben. Sedert enkele jaren heb ik me, hoewel onwaardig, aangesteld tot kleine zouaaf van uwe heiligheid. Bernadette eindigde met te zeggen: vanuit de hemel moet de Allerheiligste Maagd vaak haar blikken op u werpen, zeer heilige vader, daar u haar als onbevlekt hebt uitgeroepen en deze goede moeder 4 jaar daarna op aarde is gekomen om te zeggen: ik ben de onbevlekte. Ik wist niet wat dat betekende. Ik had dat woord niet meer gehoord. Er later over nadenkend heb ik bij mezelf gezegd: de Heilige Maagd is goed. Je zou zeggen dat zij het woord van onze Heilige Vader is komen bevestigen. Dat slot is te abrupt. Men verlengt het met enkele plechtiger zinnen, met veel epitheta, die minder overeenkomen met de stijl van Bernadette. Ik hoop dat die goede moeder zich zal gewaardigen nogmaals haar voet op de kop van het vervloekte serpent te komen zetten en daarmee een eind zal maken aan de vredebeproevingen van de Heilige Kerk en aan de smarten van haar verheven en zeer beminde opperherder. Een zuster schrijft het tweede ontwerp over op ministerpapier met monogram van de congregatie. En Bernadette schrijft het op haar ziekenlessenaar in schoonschrift. Ze raakt in de war bij het vreemde slot over de kop van het vervloekte serpent, vergeet een stuk van de zin en schrijft het boven de regel ertussen. Verder heeft zij spelfouten laten staan. Onmogelijk zoiets aan de paus te sturen. Men moet van voren af aan beginnen. En toch, die knie, die vermoeidheid. Zij speelt het niettemin klaar en deze laatste aflevering wordt dan door Monseigneur de Ladoux ter hand gesteld aan Pius IX. 14 januari 1877 brengt hij uit Rome de beloofde zegen mee. Het jaar 1876 eindigt slecht, hoewel Bernadette op 28 december aan kapelaan Pomian schrijft: Mijn maag, niet zo plezierig, houdt sinds een maand iets meer voedsel binnen. Wat niet wegneemt dat zij dat jaar het bed nauwelijks heeft verlaten. Dat is nu al meer dan een jaar dat ik in mijn witte kapel ben, schrijft ze dezelfde dag aan Monseigneur Peyramale. Zij is slechts episodisch uit bed geweest gedurende de zomer en heeft de ziekenzaal alleen gedragen of ondersteund verlaten om naar de mis te gaan. De opleving in de zomer van 1877. In de zomer van 1877 doet zich een verrassende verbetering voor. Bernadette schrijft dan: Ik wandel iedere dag in de tuin om weer op krachten te komen. En aan kapelaan Pomian op 15 september: Mijn gezondheid is veel krachtiger geworden. Ik kan een groot deel van de oefeningen van de communiteit volgen. Ik ga wandelen en ik heb goede eetlust. Zij doet weer mee aan de recreaties en gaat om de beurt naar de verschillende groepen die haar graag ontvangen. Tijdens die periode is zij zo goed ter been dat men haar boodschappen in het huis laat doen. In september ziet zij, alle moed bijeenrapend, kans tot op de tweede verdieping te klimmen om een bezoekje te brengen aan Jean Jardet, het keukenmeisje dat haar zo graag wou zien en ziek geworden is. Diezelfde maand wacht zij lang op haar beurt voor de biechtstoel en laat een andere zuster, Irène Gagnier, voorgaan. In oktober houdt de beterschap zo goed aan dat gezellinnen haar met de handen optillen, zo licht is zij, om een hoog aan de ranken langs de grote muur hangende tros te plukken die bij de oogst vergeten was. Op het feest van de opdracht in de tempel, 21 november 1877, komt zij nog naar beneden voor de hernieuwing van de geloften. En namens de hernieuwers wordt die gelofte door haar uitgesproken. De voorlaatste winter, 1877-1878. In december 1877 is Bernadette opnieuw genoopt op haar kamer te blijven. Een van haar knieën doet pijn. Zij kan zich echter verplaatsen om de novicen te helpen bij het opstellen van de kribbe. Zij legt er het Jezuskindje in en zegt daarbij: U moet het wel erg koud gehad hebben, mijn arme kleine Jezus, in de stal van Bethlehem. Ze hadden geen hart, die inwoners van Bethlehem, dat ze geen gastvrijheid boden aan het kind Jezus. Maar de kwaal wordt erger. Als zuster Ambroise Fenas naar Nivers komt voor het kapittel van 28 januari 1878, waarop Mère Adélaïde Dons tot algemeen overste wordt gekozen, vindt zij zuster Marie Bernard onbeweeglijk te bed door een witte tumor aan de knie met een kiezelzuurverband. Dat silicaat was een zeer vooruitstrevende behandeling voor die tijd, volgens dokter Flamand. Zij is thans beslist achterhaald, wat niet wegneemt dat de knie in oktober genezen lijkt, maar het is slechts een vermindering. 10 februari stort Bernadette weer in en spuwt zij bloed. Er moet 's nachts weer bij haar gewaakt worden. Haar zorg is steeds weer hetzelfde, dat de waakzusters slapen. Doe toch niet zoveel moeite, zegt ze tegen zuster Julie Durand. Men zou denken dat ik ga sterven. Ik kan nog meer dan 6 maanden vooruit. De astma beneemt haar vaak de adem. Zij heeft behoefte aan lucht. Maar de voorschriften vragen nooit te gaan slapen met de vensters open, omdat men zo te gemakkelijk kou vat en rheumatische pijnen oploopt. Zij vraagt zuster Julie Durand dan tenminste het raam vroeg in de morgen open te zetten, vanaf 5:30. Dat is in mei 1878. Maar geen schijn van kans. Mère Marie-Thérèse komt er langs. Wat onvoorzichtig, echt iets voor u. Waarom hebt u het venster laten openen? Om nog wat meer verkouden te worden? Zuster Julie Durand haast zich het te sluiten, terwijl Mère Marie-Thérèse zich verwijdert. Maar Bernadette houdt zuster Julie tegen. Tutut, onze mère heeft niet gezegd het dicht te doen. Ze heeft alleen op mij gemopperd dat ik het heb laten openzetten. Bernadette is een vrij mens gebleven. Dat wordt nu met haar boerencasuïstiek al even duidelijk bevestigd als bij de aardbeien met Julie Carreau toen ze nog pas 16 was. Laatste zomer. In september 1878 lijdt ze erg aan de knieetter. Maar de verbetering maakt het haar mogelijk in de kapel de onderrichting te gaan bijwonen van de predikant die de communiteit voorbereidt op de eeuwige geloften. Zij knielt zelfs zo goed en zo kwaad als het gaat tijdens de oefeningen. Ten slotte moet ze het opgeven. Ik kan niet meer. Ik kom niet meer terug. Ik blijf op de ziekenzaal, zegt ze tegen het eind van de retraite. 22 september gaat ze naar de kapel voor de plechtigheid van de geloften, vernieuwd volgens de in de nieuwe constituties van 1870 vastgestelde formule. Ik, zuster Marie Bernard, die mij wil toewijden aan de dienst van God en aan de liefde werken in de congregatie van de zusters van liefde en van het christelijk onderwijs, die gevestigd zijn in het bisdom Nevers, doe voor heel de rest van mijn leven de gelofte van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid, op de manier zoals omschreven in de constituties van dezelfde congregatie. Ik bid onze Heer Jezus Christus, mij door tussenkomst van de Heilige Maagd, de genade te schenken om deze verbintenis trouw na te komen. Na de plechtigheid feliciteert zij de zangeressen van het koor. Ik waande me in de hemel, herhaalt zij diezelfde dag tot tweemaal toe. Als ik gestorven was, was ik zeker van mijn zaak, want de geloften zijn een tweede doopsel. Op aarde moet je niets beters zoeken. Sainte-Croix. 30 oktober 1878 wordt de ziekenzaal voor de geprofeste zusters ingericht op de eerste verdieping, in kamer Sainte-Croix, gelegen in de andere vleugel van het gebouw van het moederhuis. Bernadette betrekt haar laatste aardse verblijf. 12 en 13 november kan zij de nieuwe postulanten nog gaan bezoeken. Zij merkt de lusteloosheid van de laatst aangekomene. Voelt u zich niet thuis? Helemaal niet. Bernadette legt de hand op haar schouder. Kom, wees maar gerust. U zult volharden in de congregatie. De Witte Kapel. 11 december 1878 blijft ze definitief te bed in haar witte kapel, zoals zij het grote ledikant met gordijnen noemt. Zij heeft naast zich het prentje van de heilige Bernardus. U bidt dus tot uw patroonheilige, vraagt zuster Agathe haar. Bidden doe ik wel tot hem, maar ik volg hem nauwelijks na. Sint Bernardus hield van het lijden, en ik ontwijk het zoveel ik maar kan. In een tijd dat er veel en onjuist gesproken werd over het lijden beminnen, is Bernadette er nooit in geslaagd een masochiste te worden. In die nieuwe kindertijd waarin zij zich, aangetast in haar levendigheid, haar veerkracht en haar geheugen voelt wegleiden, keert zij terug tot de traditionele gebaren van haar kinderjaren. De altaartjes en godsdienstige versieringen die zij maakte in de velden van Bartres of in het Cachot, zoals Jean-Marie Doucet, het zieke jongetje op zijn schoorsteen in de boerderij Piquet in het voorjaar van 1858. Een van die prentjes riep het beeld op van de voortdurend over heel de aarde opgedragen missen. Ik maak me één met al die missen, vooral 's nachts wanneer ik soms niet kan slapen, zei Bernadette tegen zuster Ambroise Fenas in januari 1879. En om die trieste vermelding van haar slapeloze nachten niet te laten doorwegen, voegde zij eraan toe: wat mij dwars zit, is die kleine misdienaar, die maar nooit belt. Ik heb soms zin om hem wakker te schudden. Aan bed gekluisterd, gebruikt Bernadette haar laatste krachten, zoveel zij maar kan. In augustus 1876 had zuster Agathe haar zittend op bed aangetroffen, pluksel aan het maken. Vanaf Pasen 1877 hield zij zich vaak bezig met het schilderen of borduren van harten, die volgens de devotie van die tijd verspreid werden. Zij schertste: ze zullen niet kunnen zeggen dat zuster Marie Bernard geen hart heeft. Of ook: als iemand van u zegt dat ik geen hart heb, zeg ze dan maar dat ik er de hele dag maak. In oktober 1878 ziet zuster Thérèse Lacoste haar prentjes aan het kleuren en de doornenkroon aan het tekenen rond het heilig hart. Zuster Marie Bernard zegt haar, met iets ondeugends, hoewel zeer ernstig: Als u een religieuze wilt zijn, juffrouw, moet u het lijden leren beminnen. Onze Heer geeft zijn dodenkroon aan zijn vrienden. Nergens voor deugend. Wat haar zwaar valt, is niet zozeer het lijden, maar het niets doen. Altijd in de ziekenzaal, altijd nergens voor deugend, zegt ze, de uitdrukking herhalend die haar is bijgebleven sinds het eerste gesprek over haar roeping en de vermaarde plechtigheid van de obedienties. Zij voegt eraan toe: Onze lieve Heer heeft er goed aan gedaan de keuze van het soort leven niet aan mij over te laten. Dat niets doen waartoe ik gekomen ben, zou ik beslist niet gekozen hebben. Ik zou zo heel graag iets te doen hebben gehad. U bidt voor hen die niet bidden, zegt zuster Victoire Cassou haar. Ze antwoordt: Ik heb niets anders te doen. Mijn gebed is mijn enige wapen. Ik kan alleen maar bidden en lijden. Het is het onderwerp van haar brief aan de paus. Mijn wapens zijn het gebed en het offer, die ik zal vasthouden tot mijn laatste snik. Dan pas zal het wapen van het offer vallen, maar dat van het gebed zal mij volgen naar de hemel, waar het nog veel machtiger zal zijn. Een grote vreugde. Met Abbé Febre is in september 1875 een adem van barmhartigheid over Saint-Gildard neergestreken. Deze 43-jarige priester neemt de functie van almozenier van het moederhuis over van Père Douce, wiens gestrengheid Bernadette symbolisch weergaf in het volgende acrostichon: Douleur, smart, oubli, vergetelheid, union, eendracht, confiance, vertrouwen, éprouvant, beproevend. Dat laatste woord heeft Bernadette echter doorgehaald om het zachter te zeggen. Exigeant, veel eisend, heeft zij erboven geschreven. Abbé Febvre was bemoedigend, hulpvaardig, zoals Bernadette zelf was voor anderen. Tact, begrip, luisterbereidheid naar de roerselen van God waren de charisma's van zijn ambt. In oktober 1877 deed een van zijn onderrichtingen een grote blijdschap oplaaien bij Bernadette. Direct bij het verlaten van de kapel zei ze tegen zuster Casimir Callery: O Séraphin, ik ben zo blij. Zuster Marie Bernard noemde mij Séraphin, omdat ik in de bij het feest van onze Mère Maîtresse voorgedragen dialoog de Serafijn was. De naam Casimir lag haar niet. Zij had die vroeger nooit gehoord. Wat is er dan, zei ik haar. Heb je de preek niet gehoord? Jawel. Nu dan, meneer de almozenier zei dat als je geen zonde wilt doen, je er geen gedaan hebt. Ja, dat heb ik gehoord, en? Nou, ik heb nooit zonde willen doen, dus heb ik er geen gedaan. De blijdschap straalde van heel haar gezicht. Ik benijdde haar dat geluk, want zelf kon ik dat niet zeggen. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Het leven van Bernadette door René Laurentin. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot volgende keer.